goedenavond en welkom. Meneer Verhagen, bij de commissie Samenleving van 15 januari 2025. De eerste vergadering van 2025 met uw nieuwe voorzitter. Voor degenen die mijn naam nog niet weten, mijn naam is Annemarie Abswoude. En ik heet jullie van harte welkom vanavond. Leden van de commissie ook welkom, het college, publiek, pers, ambtelijke ondersteuning en natuurlijk ook de kijkers thuis van harte welkom. Naast de vaste agendapunten vanavond op de agenda. Eén voorstel waarover u de raad adviseert, startnotitie wonen en zorg. Drie collegebesluiten waarover u in gesprek kunt met elkaar en met het college. Collegebesluit update openstaande moties november 2024. Collegebesluit gemeente Heemstede in controle. Collegebesluit participatieplan Pinboxplein 1 op verzoek van het CDA. Geen aanmelding ontvangen voor agendapunten regionale samenwerking, voortgang opvangplekken, vluchtelingen en statushouders en wat verder ter tafel komt. Stemt u in met deze agenda? Ja, ik zie ja geknik, dus dan stel ik de agenda vast. Er zijn vanavond ook geen insprekers. We gaan beginnen met de startnotitie wonen en zorg. In de startnotitie wonen en zorg zijn de uitgangspunten van een woonzorgvisie opgenomen. Die worden verwerkt in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning. Wat gaat u doen? U adviseert de raad over de doelgroepen in de woonzorgvisie voor een passende woonplek. Ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, kwetsbare jeugd en dreigloze mensen. We gaan het eerste termijn in. Dat is het proces. U kunt vragen stellen als iets onduidelijk is over het gevraagde besluit. U voorlopig standpunt geven over het voorstel. Verduidelijke vragen stellen aan een andere fractie over een voorlopig standpunt. En de reactie op vragen en een voorlopig standpunt in de eerste termijn. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u zult gezien hebben dat GroenLinks al twee vragen had ingediend. En dat vergt wel even wat toelichting, want wij hebben die vragen al anderhalve week geleden of zo ingediend. Maar in ieder geval voorafgaand aan de voorafgaand aan de technische sessie. Daar ben ik zelf niet bij aanwezig geweest. Ik wist dat ik niet kon. En ik heb daarom deze vragen heel tijdig al aangeleverd. En die zijn ook rondgedeeld, heb ik begrepen, voorafgaand aan de technische sessie. Nou, hartelijk dank voor de zeer uitvoerige beantwoording ervan. Want het maakt meteen een heleboel meer duidelijk. Ik hoop dat iedereen ze goed gelezen heeft, die antwoorden. En ik heb aanvullend daaraan nog een paar vragen. Op gevaar af dat die vragen, dat heb je natuurlijk na zo'n technische sessie, op de een of andere manier al aan de orde geweest zijn. Nou, dan moet u me maar meteen terugfluiten als dat het geval is. Het zijn maar drie vragen. Het kan toch zijn dat ze alle drie al gepasseerd zijn. Maar op de technische sessie, ik weet niet hoeveel mensen er waren, weinig volgens mij. Nee, toch uiteindelijk niet, toch uiteindelijk wel. Nou ja, zo'n telletje dat loopt op een gegeven moment. Dan staat het op 6 de dag voor de sessie. Ik denk, nou ja, er moet wel wat meer worden. Maar dat is gelukkig wel gebeurd. Goed, ik heb dus drie aanvullende vragen. In de startnotitie worden dus die vier doelgroepen genoemd, hè? De ouderen, mensen met psychische kwetsbaarheid, de kwetsbare jeugd en dreigend daklozen. Is het nou zo dat deze vier groepen, ze lijken me zo voor de hand liggend, dat die ook in andere gemeenten zo genoemd zijn? Of wat kunnen er voor andere vormen dan nog, voor andere groeperingen genoemd zijn elders? Dus dat is eigenlijk een vraag die voortdurend bij mij oprees van ja, hoe zit het dan elders? Wat doen ze daar dan? Dus dat is de eerste vraag. De tweede heeft betrekking op de ouderen. 27% in Heemstede. Is nou bekend hoe groot het aantal 65-plus mensen met actuele woon- en zorgvragen is in Heemstede? Ik heb geen idee. We weten dus het percentage 65-plussers. Maar hoeveel daarvan hebben nou een woon- en zorgvraag? Is dat bekend? Nogmaals, als die vraag al gesteld is, dan moet u maar meteen dat aangeven. En de derde vraag, eens even kijken. Dat is de volgende, heeft te maken met bijlage 3. Die bijlage was heel nuttig, omdat die in het kort bestek een overzicht geeft van de regionale en landelijke beleidskader waarbinnen de startnotitie gezien moet worden. Hierin wordt de WLZ, de Wet Langdurige Zorg, ook genoemd. De samenhang tussen zorg op grond van WLZ en de voorgelegde stukken wordt daarin niet zichtbaar. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, maar lijken nog niet betrokken bij regionale planontwikkelingen. Wij willen eigenlijk wel weten waarom dat is. Misschien willen ze dat wel niet. Misschien kunnen ze dat nog niet op dit moment. Maar het is voor ons een open vraag. Nou, als een van deze vragen al aan de orde is geweest in de technische sessie, zeg dat alsjeblieft. Dan weet ik dat. Nou, dat was het, voorzitter.
Dank u wel. U mag uw microfoon uitdoen, mevrouw Van Heijden. Wie mag ik nog meer het woord geven over dit onderwerp? Mevrouw Paameijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik allereerst zeggen namens onze fractie dat we erg ingenomen zijn met dit stuk en blij zijn dat het er ligt. Wel schokken wij en we begrijpen de keuze voor de doelgroepen. Dat lijkt me allemaal meer dan gerechtvaardigd en zorgvuldig gekozen. Maar wij schokken toch wel van de verwijzing naar een mogelijk groeiend aantal dreigend daklozen. En daar zochten we wat duiding op. En vraag aan de wethouder of we wat meer informatie kunnen krijgen met betrekking tot leeftijdscategorie van deze groepen, in hoeverre deze groepen of deze personen in beeld zijn en of we daadwerkelijk een toename zien in de cijfers en waar we dan aan moeten denken in grootte. Dank u wel.
Meneer Effen.
Dank u wel, voorzitter. We hadden nog een aantal vragen. De doelgroepen die worden genoemd, zijn het doelgroepen die in de flexwoningen komen of is het alleen in de sociale huurwoningen? We vragen ons ook af of de visie in de wet past, want we hebben ook een zorgplicht voor ex-gedetineerden, die worden niet genoemd. En we missen ook een overzicht dat alle doelgroepen ergens in de regio aan bod kunnen komen. Vroeg ons af of daar ook wel een overzicht van is. En of we ook een overzicht hebben van welke groepen we niet doen. Dat was het.
Verder geen mensen die nog vragen willen stellen, maar dan geef ik het woord aan wethouder De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen die gesteld zijn, zijn wel heel technisch. Dan kan ik even kijken of ik daar met een korte schorsing even de juiste antwoorden kan krijgen. En anders komen die antwoorden schriftelijk. Dus de vraag is eigenlijk, wat wilt u dat ik eerst even schors en de juiste antwoorden ophaal? Dat ik het complete verhaal doe? Of dat ik eerst alles beantwoord wat ik uit mijn hoofd weet?
Ik stel voor dat u eerst even alles beantwoordt wat u uit uw hoofd weet.
Dank u wel, dan gaan we dat doen. GroenLinks, de vier doelgroepen die wij hier presenteren. Eigenlijk zijn we een van de eerste gemeentes in de regio die zover is. Het leek ons goed om als gemeenteraad met elkaar te kijken wat is nou het type profiel dat wij voor die woon- en zorgzoekenden willen neerzetten. Wat past nou binnen ons dorp? En dan komen wij uit op de vier zoals die genoemd zijn in dit stuk. Andere gemeenten gaan natuurlijk ook nadenken wat past bij hen. En daar zal nog wel wat variatie in komen. En uiteindelijk zullen we natuurlijk met elkaar moeten gaan kijken en een beetje onderhandelen. Wat past nou het beste bij wie, zodat je toch zoveel mogelijk je zorg dicht bij huis kan organiseren. Want uiteindelijk is dat waar het hier om gaat. Het gaat natuurlijk om mensen die zorg vragen, waar eigenlijk we de afgelopen jaren hebben gezegd dat doen we regionaal, maar nu moeten wij dat lokaal gaan opvangen. En nu zijn wij een kleine gemeente, dus in een aantal gevallen kunnen wij dat niet voor onze eigen inwoners regelen. Want als jij een heel zorgsysteem moet optuigen voor 1 of 2 mensen en je moet daar een hele instelling eigenlijk voor bouwen, daar heb je het geld niet voor. Dus we moeten toch een beetje slim met elkaar gaan kijken. Waar zouden wij nou goed in zijn? Wat is het type huis dat wij hebben? En wat voor soort mensen zouden wij dan willen hebben? Dus het kan heel goed zijn dat vergelijkbare gemeentes in de buurt met een beetje dezelfde type doelgroepen uitkomen. En vervolgens gaan we natuurlijk toch een beetje met elkaar uitzoeken hoe krijgen we de zorg het beste georganiseerd. Waarbij natuurlijk geldt dat voor iemand die in Bloemendaal woont of in Heemstede woont, die grens is niet zo hard als wij hem natuurlijk altijd tekenen. Als wij kijken naar Heemstede, kijken we alleen naar Heemstede. Maar een inwoner gaat veel makkelijker over de grenzen heen. Dan uw vraag over de actuele stand van hoeveel 55-plussers met zorg hebben we. Die ga ik even vragen of we die zo of we voor de hand hebben liggen. En anders komt die later. We zijn ook bezig met een heel demografisch overzicht wat bij het WMO-beleidsplan komt, waarbij juist dat soort cijfers ook meer ingevuld zullen gaan worden. Ja, en dan de WLZ, de zorgkantoren. Dat is natuurlijk toch een beetje een aparte tak van sport, omdat het buiten de gemeentes omgaat. Dus waar wij nu regionaal met elkaar aan het kijken zijn, gaat echt over de WMO-zorg. Waarbij de zorgkantoren wel aangehaakt zijn, een beetje op een tweede bank. En met name door de centrumregio Haarlem worden zij veel bijgepraat en daar zijn veel contacten. Maar wij hebben als gemeente zelf geen contacten met de zorgkantoren over deze zorg. Natuurlijk hebben wij wel contact met de aanbieders, omdat tussen WLZ en WMO zit wat overlap. Er zijn mensen die van in de WMO beginnen en uiteindelijk naar de WLZ gaan. En dus wij kennen de aanbieders wel en daar hebben we ook goede contacten mee. Dan de PvdA. Een groeiend aantal dreigend daklozen, dat is echt eentje waar wij ook van schrikken. Met name omdat de categorie waar het hier om gaat, voorheen waren dat veelal alleenstaande mensen die gingen scheiden. En nu zien we toch wat meer gezinnen met kinderen in die groep opduiken. En dat betekent dus dat je situaties krijgt dat een gezin met een kind in een auto woont. Ook in Heemstede. En waar we dus dan wat voor regelen. En in het uiterste geval ga je dan kijken, kun je iets organiseren met een hotel. Maar het liefst wil je natuurlijk zo snel mogelijk dat je daar een goede plek voor vindt. Om hoeveel gaat het dan? Nou, gezinnen hadden we eigenlijk niet en die zien we dus nu wel. En dan hebben we het afgelopen jaar 2 of 3 van dat soort gevallen gehad. Dus het is nog niet hier in Heemstede dat we zeggen een enorme hoos. Maar 3 gezinnen met kinderen is wel heel kwetsbaar en daar wil je zo snel mogelijk wat voor organiseren. En daarmee lopen we eigenlijk dan de vragen in van HBB. Waar gaan die dan wonen? Is dit de flexwoningen of is dit de sociale huurwoning? Ja, dit moet allemaal natuurlijk op termijn bekeken worden. De flexwoningen zoals we ze nu hebben, die zijn natuurlijk veelal in gebruik door de Oekraïnse vluchtelingen. Zolang die daar zitten, gaan we die niet eruit gooien om daar nieuwe mensen in te doen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er ook een situatie ontstaat dat de oorlog in Oekraïne voorbij is, dat mensen terug willen. Of dat er toch een andere regeling gaat komen voor mensen. En dat je toch die flexwoningen gaat gebruiken voor je woonzorgvisie. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook onze hele groep urgenten die straks in de huisvestingsverordening besproken gaan worden. En je zou je ook kunnen voorstellen dat die in die flexibele schil terechtkomen. Dus waar ze nou precies terecht gaan komen is ook maar helemaal afhankelijk van de type zorg die een inwoner nodig heeft. Als iemand gewoon zelfstandig kan wonen met een beetje ambulante zorg aan huis, dan zou die terecht kunnen in een sociale woning. Gaat het om begeleid wonen, beschermd wonen, dan ga je naar een ander soort systeem dat je misschien zegt we bouwen een huis of we bouwen een of we huren een huis met verschillende verdiepingen waarin je dus met continue zorg mensen weer zelfstandig maakt zodat ze dat weer zelf kunnen. Dus hoe die woonvormen zullen zijn, zullen heel erg afhangen van het type zorg dat wij bieden en wat we inkopen. Past de visie in de wet? Nou, zeker wel. Het zou natuurlijk een hele ingewikkelde zijn als wij hier een visie presenteren die niet aan de wet voldoet. En zoals bijvoorbeeld ex-gedetineerden, die vallen natuurlijk in de huisvestingsverordening, omdat daar geen zorgvraag over het algemeen is. Daar waar wel een zorgvraag is en misschien een psychische kwetsbaarheid is, dan komen ze natuurlijk daar wel in terecht. En dan hebben we die opgenomen in die groep. Dus weet dat we natuurlijk aan de ene kant die huisvestingsverordening hebben, waar we binnenkort met elkaar ook over spreken. En dit gaat echt over de mensen die een combinatie hebben van wonen en zorg. Dus dat is echt wel een andere groep, alhoewel er hier en daar wat overlap is. Wat zijn dan alle doelgroepen in de regio en hoe worden die verdeeld? Ja, die kunt u terugvinden in dat grote overzicht wat staat over al die regionale groepen. En wij hebben daar een keuze in gemaakt. En natuurlijk gaan we met de hele regio ervoor zorgen dat iedereen een plek krijgt. Dan wel in de huisvestingsverordening, dan in de woonzorgvisie. En vervolgens gaan we kijken hoe kunnen we dat goed verdelen over de regio. Wie is waar goed in en wie heeft waar plek voor? En wat doen we niet? Ja, dat zou ik toch ook willen verwijzen naar die grote tabel met al die verschillende woonvormen zorgzoekers die daar zitten. En u kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld die skeve huizen, zoals ze dat in Velzen en Haarlem aanbieden, ik zou niet goed weten waar wij in Heemstede ruimte hebben om zo'n soort project op te zetten. Omdat dat vraagt heel veel ruimte waar mensen echt in rust kunnen wonen. Dat is iets waar wij gewoon niet goed in zijn. En daar, bij dat soort projecten zouden we dan graag gebruik maken van de regio. Dan ga ik even achterom kijken of die actuele stand bij ons voorhanden is. En anders dan komt die schriftelijk. Ja, voorzitter, ik ben eruit. Ik ben goed gesouffleerd. We hebben wel ramingen, dat we weten wat voor type zorgzoekende hebben we nu. Gaat het om gelijkvloerse woningen, woningen met zorg, met aanpassing, dat soort dingen. Die hebben in de presentatie gestaan, maar het gaat om een raming. De precieze aantallen, die hebben we nog niet. En dat verandert natuurlijk ook per dag. Dus, maar we kunnen u wel die aantallen doorsturen zoals we die gepresenteerd hebben in de presentatie bij de technische sessie vorige week. Ja?
Dank u wel. Ik zag een vervolgvraag bij de Vanessa. Sorry, mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over wat u zegt. Een van de doelgroepen is de dreigend dakloze mensen. En dan had u het over hè, mevrouw Paarmeijer vraagt terecht, waar hebben we het dan over, hoeveel mensen? En in de technische sessie ging het ook over 2 of 3 per jaar, maar daar begreep ik ook dat dat vooral gaat om de mensen die aan de balie zeg maar, staan. En u noemt nu ook gezinnen met kinderen die in de auto wonen, maar dat zijn eigenlijk geen dreigend dakloze mensen, maar dakloze mensen. En dat lijkt mij een andere doelgroep. En daar gaat dan alles voor opzij als er kinderen zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar ik ben benieuwd naar de dreigend dakloze mensen ook. De alleenstaande mannen en vrouwen of met kinderen op afstand die ze niet kunnen ontvangen. Dat vind ik ook een hele belangrijke groep. Die vaak tussen wel een schip vallen of die gaan van bank naar bank. Is daar al meer beeld bij of moet dat allemaal in de uitwerking komen?
Mevrouw de Wit.
Ja, het is moeilijk om daar een goed beeld van te krijgen, omdat we het natuurlijk hier hebben over de woonzorgvisie. Dus daar gaat het dus om mensen die dus dreigend daklozen zijn, dakloos zijn met en ook nog een zorgvraag. Dus op dit moment kunnen wij niet zeggen dat het gaat over 25 woonunits die we nodig hebben. Zover zijn we nog niet. We zeggen alleen, dit is wel een groep waarvan we zien dat daar extra aandacht voor nodig is. En later in de uitwerking kunnen we meer naartoe werken om hoeveel woningen gaat dat dan. En helemaal in combinatie straks met die huisvestingsverordening, waarin dan ook die urgentie bepaald wordt. En dan komen we denk ik meer naar zo'n trechter dat je kan zeggen, dan hebben we op jaarbasis een x aantal woningen nodig om al die mensen die dus nu uitvallen daar een plek te geven.
Meneer Verhagen, HBB.
Nog een organisatorische vraag eigenlijk. Waarom is het een apart raadsvoorstel? Want het voorstel is dat de raad zegt dat het in een toekomstige nota wordt opgenomen. Dat kan toch net zo. Dat zouden we vroeger een B-stuk hebben genoemd, denk ik. Maar waarom wilt u het nu met een raadsvoorstel? En een beetje aanverwant daarmee. We hebben het nu alleen maar over de doelgroepen, maar nog niet over de aantallen. Het is toch niet zo dat als we nu de doelgroepen afspreken, dat het college dadelijk de aantallen mag invullen en dat de raad dan geweest is?
Mevrouw de Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben er expliciet voor gekozen om hier inderdaad een raadsvoorstel van te maken, zodat de raad zich kan uitspreken, of de commissie in dit geval het advies kan geven aan de raad, of dit de juiste koers is die we in willen zetten. Omdat je hiermee natuurlijk met elkaar wel echt een stap zet, ook hoe je profileer je in de regio. Dus daarom is er gekozen voor deze route. En dan uw vraag met de aantallen. Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat gebeurt er met je eigen inwoners. Het is niet dat wij natuurlijk mogen kiezen, we gaan nu heel veel mensen aantrekken vanuit de regio. De basis is dat we zeggen, onze eigen inwoners willen we een plek geven. En daar waar wij zien, er komt ruimte over, dan willen we hem aanbieden aan de regio. We hebben nog plekken over en kunnen jullie dan mensen bij ons brengen. En kunnen we zo hier en daar mensen uitwisselen. Maar het is niet de bedoeling dat wij nu enorme grote instellingen gaan bouwen. We gaan sowieso helemaal weg van de instellingen. Maar dat we hele huizenblokken gaan ombouwen om daar onze woonzorgvisie te projecteren. En dan vanuit de hele regio mensen uit te nodigen om hier te komen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Juist omdat we zeggen met elkaar, je wil zoveel mogelijk dicht in je eigen omgeving, bij je vrienden, bij je kennissen, terugkomen. Kijken of je behandeld kan worden, of je weer versterkt kan worden, zodat je daarna zelfstandig weer verder kan. En dan is het niet de bedoeling dat je dan de hele regio bij jou uitnodigt, of dat je juist jouw eigen mensen de regio instuurt. Dus het uitgangspunt is zoveel mogelijk in je eigen gemeente alles opvangen. En vervolgens, daar waar je plek hebt, bied je hem aan anderen. En ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag.
Mevrouw Van Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er wordt allengs steeds meer duidelijk, moet ik zeggen. Ik had de sheets ook allemaal bekeken, hoor. Dank daarvoor. Maar het volgende nog even. Kijk, dit is nu het gevolg van wat ik daar juist voor de vergadering tegen u zei. Ik heb een beetje spits en toen heb ik Panadol ingenomen, waardoor ik lichtelijk wazig ben. En ik ben nu gewoon de vraag vergeten. Maar het was niet echt heel belangrijk, dat had ik hem wel onthouden.
Als u nog vragen heeft die u zich later herinnert, kunt u ze altijd nog schriftelijk stellen, mevrouw Van Heijden. Zijn er verder nog vragen in deze ronde aan de wethouder? Ik zie geen vragen, dus we gaan over naar het tweede termijn. U kunt dan in debat over dit stuk en of u kunt voor uw conclusie geven namens uw partij. Meneer Van de...
Dank u wel, voorzitter. Dank voor het stuk. Ook bij deze nogmaals dank voor de duidelijke technische sessie vorige week. Die was zeer verhelderend. We praten hier over een startnotitie. Ik denk dat dat ook een mooi moment is om dingen mee te geven waar we eventueel wel zorgen over hebben. Het CDA kan zich vinden in de groepen die er liggen. We zijn ook blij dat het college voortvarend de handschoen oppakt om vooruit te lopen eigenlijk op wetgeving die er aankomt. En dus voortvarend aan de gang te gaan. De dingen die we dan aan de voorkant wel mee zouden willen geven is dat je ook op het moment, als we hiermee aan de gang gaan, ook toch bedenkt, als er echt zwaar overlastgevende gevallen zijn, wat hebben we als gemeente, als mogelijkheden om op het moment dat een buurt daar wat van zegt, of dat we er zelf klachten, dat we actie kunnen ondernemen. Ik heb wel eens in het verleden gevallen gehoord dat dat heel lastig was. Ik denk dat dat fijn is om dat aan de voorkant te regelen. Daar een beetje aanvullend zijn we ook benieuwd en zal het best spannend worden van... is het zorgaanbod er überhaupt? We zitten natuurlijk in een vrij krappe markt. Het is natuurlijk wel fijn als je dit aangaat dat je ook zorgverleners ervoor hebt. En ik denk ook dat dit ook maar weer eens duidelijk toont. En dat is dan een beetje buiten dit verhaal om, maar toch ook. Ik heb toch begrepen dat er heel veel aanvragen zijn rondom mensen die urgente woning zoeken. Dus we voegen daar wat aan toe. 10% krijgt er maar wat toegewezen. Dat is natuurlijk aan de ene kant klinkt dat mooi van, goh, we zijn streng aan de voorkant. Aan de andere kant is het eigenlijk zorgelijk dat er toch heel veel mensen via allerlei manieren aan woningen proberen te komen. En ja, het geeft alleen maar aan dat we, denk ik, heel gauw veel woningen zouden bij moeten bouwen. Waar dan ook mogelijk, om in ieder geval zoveel mogelijk deze doelgroepen en breder te kunnen voorzien. Dank u wel.
Vindt u het een hamerstuk, meneer Van der Heijden?
Sorry, ja, dat is uiteindelijk een hamerstuk. Positief, ja.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Ik zat even iets op te zoeken naar aanleiding van wat de wethouder zei. De VVD kan zich vinden in de bepaalde doelgroepen. Er is goed uitgelegd waarom deze doelgroepen zijn gekozen. Wel willen we een aantal aandachtspunten meegeven voor de nadere uitwerking die nog zal plaatsvinden. We zien 4 doelgroepen die ongelijksoortig en ongelijkvormig zijn. De groep ouderen is heel groot en de andere doelgroepen zijn ogenschijnlijk kleiner. Dus ik ben benieuwd in de uitwerking hoe de inspanningen over deze groepen gaan worden verdeeld, zodat ze alle evenredig aandacht krijgen op een goede manier. Zonder alles percentueel per se uit te rekenen. Maar ik vraag me af, hoe ga je om met zulke verschillende doelgroepen? Ook zijn criteria voor de groepen belangrijk. En wat er gebeurt met mensen die net buiten die doelgroep vallen. Ten aanzien van de groep dreigend dakloze mensen. Zoals we net al even aanstipten. Wordt deze groep op basis van wat zich bij die balie meldt als vrij klein ingeschat. En we willen meegeven er rekening mee te houden dat deze groep veel groter kan zijn dan hij nu lijkt. Onder andere door schaamte, om daar open over te zijn en om hulp te vragen. En door het niet kennen van mogelijkheden melden mensen in deze situatie zich niet snel. Hoe wordt aan deze doelgroep kenbaar gemaakt dat er hulp is, ook als zij daar niet direct naar op zoek zijn? En ook graag aandacht voor de criteria. Als je economisch dakloos bent, maar noodgedwongen weer bij je ouders kunt wonen op hogere leeftijd, in bijvoorbeeld een tochtend tuinhuisje, kom je dan nog wel in aanmerking voor hulp? En hoe voorkom je kastje naar de muur situaties? Kaders zijn belangrijk, maar door criteria die je niet kent, kun je heel hard buiten de boot vallen. Is er in deze complexe doelgroep voor maatwerk? En u zegt net dat er naast een woonvraag ook een zorgvraag moet zijn. Ik zat net te zoeken in de stukken. Maar in de startnotitie staat het ook op een plek van de groep die alleen op huisvesting problemen ondervinden. Maar op andere gebieden zelfredzaam zijn. En dan weet ik even niet of die groep nou net juist erbinnen of erbuiten valt. Maar als je niet kunt wonen na bijvoorbeeld een scheiding, dan is dat een immens probleem dat alles beheersend is. En waar ook kinderen bij betrokken kunnen zijn. En ook als er niet direct een woning klaar staat, laat het dan in ieder geval zorg zijn. Dus wij vragen expliciet aandacht voor deze groep in de uitwerking. En tot slot is er mogelijk ook ruimte nodig voor verwachtingenmanagement. Aangezien de beschikbare woonruimte, zoals we ook opnieuw begrepen in de technische sessie, zeer beperkt is. Nou ja, vrijwel nul als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren, wanneer de al bestaande doelgroepen ruimte hebben gekregen. Dus het behoren tot een doelgroep is nog niet direct reden voor een hoop op wonen. Ik ben benieuwd hoe het daarmee omgaat in de uitwerking. Dank u wel.
Mag ik u vragen of u er een hamerpunt van wil maken?
Dank u wel. Dit meegegeven hebbende zou dat kunnen. Dank u.
Mevrouw Van Nijden.
Dank u wel, voorzitter. En ik weet nu weer wat ik u nog had willen vragen, wethouder. Ik heb de indruk door uw beantwoording dat de gemeente Heemstede hiermee voorop loopt.
Mevrouw Van der Heijden, we zitten in het tweede termijn.
Tweede
dus kunnen u geen vragen meer stellen.
Ja, dit was een opmaatje voor mijn...
Oké, dank u wel.
Ja. Maar ik kwam er even op terug, omdat ik er net niet op kon komen. Het landelijk beleid is gericht op minder intramuraal en meer in de wijk wonen. Voor zover mogelijk mensen met voor zoveel mogelijk mensen met zorgbehoeften. Terecht wordt opgemerkt dat daarvoor inclusieve wijken nodig zijn. Daar wil Heemstede op inzetten en er zijn al eerste stappen gemaakt. Daarvoor is een hele goede samenwerking nodig. Maar dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Maar wij willen dat heel erg beklemtonen. Onder meer tussen gemeenten, maar ook met zorgaanbieders, woningcorporaties en duurzame financiering. Het is een heel pakket. Het is een ongelooflijke samenhang van alle mogelijke actoren die hierin meedoen. En daarover moeten natuurlijk hele goede afspraken worden gemaakt. Nou, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar GroenLinks hecht eraan op dat punt met name, dus de samenwerking tussen al die actoren, vooral ook de samenwerking met de zorgverstrekkers, de zorgaanbieders, om dat tijdig en heel precies in kaart te brengen. Dus wij zijn dat gezegd hebbende wel positief over het geheel hamerstuk.
U mag uw microfoon uitdoen, mevrouw Van Heijden, dank u wel. Mevrouw Derks, mag ik aan u vragen hoe D66 over dit stuk denkt?
Dat mag. We hebben geen vragen gesteld en ik heb geen heel verhaal gehouden, omdat we heel tevreden zijn over het stuk. Het ziet er goed uit. We zijn blij dat we hier zo tijdig gaan beginnen en dat we hier schijnbaar dus ook echt heel goed over nadenken. Dus wat ons betreft is het op dit moment een hamerstuk.
Meneer Effen voor HBW.
Wij willen het stuk graag meenemen naar de raad en nog even in de fractie bespreken. Dus geen hamerstuk.
Kunt u aangeven wat het bespreekpunt dan wordt voor in de vergadering?
De doelgroepen vooral.
VVD wil graag reageren.
Dank u wel, voorzitter. U heeft de doelgroepen waar het om gaat kunnen bespreken in de fractie, dus... Waarom zou het dan er helemaal op de agenda moeten zitten? Omdat u het in de fractie niet helemaal besproken heeft. En er is een technische sessie geweest waar hij bij aanwezig was. Dus ik begrijp het niet. Dank u.
We hebben nog vraagtekens over die doelgroepen. Of wat de juiste doelgroepen zijn.
Dank u wel. Mevrouw Paameijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb het al eerder gezegd tijdens de eerste termijn voor het stellen van de vragen. Wij zijn echt blij met het stuk en we zien ook heel duidelijke en relevante linken met bijvoorbeeld de woonvisie. En we zijn blij met de keuzes van de genoemde doelgroepen. Ik denk ook dat het de juiste koers is die voorgesteld wordt. Maar we zien natuurlijk wel een diversiteit in de doelgroepen. Dat roept bij ons natuurlijk ook vragen op over de aantallen. Want de vergrijzing kennende binnen Heemstede hebben we waarschijnlijk over een volledig ander aantal als het gaat om de ouderen. In vergelijking met de dreigend of volledig daklozen. We kijken ook wel uit om wat meer duiding te krijgen met betrekking waar hebben we het nou over. Wat voor cijfers komen hier of horen bij de verschillende groepen of in ieder geval een globale inschatting. Nog even over de dreigend daklozen. Daar zijn we natuurlijk allemaal bezorgd over en ook geschrokken over. Want dat is iets wat niet bij Heemstede past en zou mogen passen wat ons betreft. Maar als laatste geef ik mee dat er natuurlijk wel een verschil is tussen dreigend daklozen en daadwerkelijk feitelijk daklozen. Dus ik zou wel ook een oproep willen doen om dat helder te formuleren. En ook die cijfers met betrekking tot die subcategorie binnen die categorie. Om dat wel netjes en zorgvuldig te formuleren. Anders dan dat, onze complimenten voor de zorgvuldig gepresenteerde stukken. We zijn er echt blij mee. En we beschouwen het dan ook echt als een hamerstuk. Waarvoor dank.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Aangezien we nog in de tweede termijn zitten. Ik sluit me aan bij mevrouw Paarmeijer. Inderdaad, daklozen en economisch of daklozen en dreigend daklozen zijn niet hetzelfde. Dus dat moet heel helder zijn. En aan meneer Effen toch nog even. Welke doelgroepen denkt u te missen op dit moment? Want moeten dit niet te vaak doen? We moeten dit met een hele goede reden doen als we eengezind zijn in de commissie. Kunt u iets meer toelichten wat u mist of welke doelgroep u te veel vindt? Want dan kunnen we het daar ook nog even over hebben en hoeft dat niet met de hele raad erbij. Dus als u dat wat meer met ons zou willen bespreken, dan heel graag. Dank u wel.
Meneer Effen.
Dat willen we graag toch even in de fractie bespreken voordat ik daar verder op inga.
Oké. Okay. We komen tot een eindconclusie over dit stuk. Het gaat mee naar de raad als bespreekpunt. Omdat HBW de doelgroepen in de fractie nog wil bespreken. Daarnaast is er een toezegging geweest van het college dat er nog cijfers komen. Over de vraag van GroenLinks met betrekking tot de 27% 65-plussers, als ik het goed heb. En alle punten die benoemd zijn door de partijen, die gaan mee als aandachtspunten voor de verwerking voor dit stuk. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we door naar het volgende stuk wat op de agenda staat, het volgende punt. En dat gaat over, het college heeft u geïnformeerd over de uitvoering van aangenomen en nog openstaande moties. Het college vraagt de leden van de commissie samenleving hun ideeën en suggesties mee te geven over de afdoening van de moties. Locatiebeperking terug 2024-007. En 80 jaar vrijheid met het nummer 2024-011. Het proces is als volgt. U kunt vragen stellen als iets onduidelijk is over het collegebesluit. U kunt ideeën en suggesties meegeven over het collegebesluit en hierover in gesprek gaan. Was het voor dit punt. Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt voorgesteld om de motie locatiebeperking terug af te doen. Die gaat over de abortuskliniek en de motie van de gehele raad. Waarin de hele raad zegt, wij willen geen demonstranten, anti-abortusdemonstranten bij de voordeur. Gesteund door de hele raad. De tekst die bij deze motie staat is de tekst van de vergadering van destijds, van die avond. We zijn verheugd dat sindsdien is gebleken dat er wordt gewerkt, eigenlijk volgens de motie, voor zover wij nu weten. Dus we begrijpen ook dat de motie er niet voor altijd op kan blijven staan. Maar als VVD denken we, ik heb niet meer overleg met GroenLinks, maar dat we kunnen instemmen met de afdoening van de motie, daarbij opmerkende dat dat niets afdoet aan de strekking van de motie, die blijft voortduren. En dat we daarnaast via de burgemeester graag op de hoogte blijven als er ontwikkelingen zijn op dit front. En GroenLinks wil mij mogelijk aanvullen. Dank u wel.
Wat heeft u dat prachtig geformuleerd, mevrouw Storm? Ik heb niks aan te vullen. Helemaal mee eens.
Ik zie verder meneer Vragen.
Mooi overzicht. Dank aan het college voor het overzicht. Eens met alle voorstellen die erin staan, niks op aan te merken. Wel een vraag waarvan ik niet weet of ik daar nu antwoord op verwacht. Er staan een aantal nog niet afgehandelde moties in. Dat is mooi, want dat betekent dat een totaal overzicht is. Maar die zijn wel allemaal van meer op het gebied van de commissie ruimte. En ik vraag me af wat een beetje de reden is dat de moties op het gebied van samenleving al wel afgehandeld zijn en die van ruimte nog niet. Ik snap echt wel dat er verschillen zijn, maar ik ben vooral benieuwd naar de reactie van het college daarop.
Dat
Zijn er nog meer commissieleden die vragen hebben over deze lijst? Nee? Mag ik de wethouder dan het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. En fijn dat u mij het woord geeft, want eigenlijk is de portefeuillehouder de burgemeester die helaas verhinderd is. Als het goed is, heeft hij zich bij u afgemeld. Fijn, ja. Ja, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Waarom zijn bepaalde moties nog niet afgedaan en met name de moties die uit de commissie ruimte komen? Ik kan u niet heel snel 1, 2, 3 een antwoord geven, behalve dan dat er een aantal moties tussen zit wat heel veel overleg vraagt in de regio of te maken heeft met bouwprojecten die gewoon lang lopen. Dus daar kan een reden zitten dat er een vertraging optreedt bij het afdoen van bepaalde moties. Nee, ik kan natuurlijk iets heel flauws gaan zeggen, ga ik natuurlijk helemaal niet doen. Maar dus ik denk dat die daarin zit. Mocht u nou echt zeggen, ik vind een motie nu echt te lang duren, laat het dan even weten. Dan kunnen we kijken wat de reden is dat daar zo'n oponthoud is. En dan kunnen we dat beter uitleggen aan u. Maar weet in ieder geval dat we de moties allemaal wel in de gaten hebben. En dat ze ook altijd meegenomen worden daar waar het er ook over gaat in de regio, in bouwprojecten of onze eigen interne organisatie.
Dank u wel. Zijn er nog commissieleden die hier vragen over willen stellen? Of kunnen wij nu de moties locatiebeperking terug en 80 jaar vrijheid afdoen op de lijst? Instemmend knikken, dus deze moties kunnen van de lijst af. Dan gaan we door naar het volgende punt. Het college heeft u geïnformeerd over de visie op controle. Het college spreekt haar voorkeur uit dat de melding van over- en onderschrijden bij de tussenrapportage en jaarrekening als tijdig melden worden beschouwd. Het college vraagt commissieleden om ideeën en suggesties over tijdig melden. Het proces gaat als volgt. U kunt vragen stellen als iets onduidelijk is over het collegebesluit. U kunt ideeën en suggesties meegeven over het collegebesluit en hierover in gesprek gaan. Aan wie mag ik het woord geven? Mevrouw Baksian.
Dank u wel, voorzitter. Kan het college iets meer toelichting geven op optie C? Specifiek het punt dat het voor de raad niet altijd goed inzichtelijk is wat er afgelopen jaar op financieel gebied binnen de gemeente is gebeurd. Iets meer toelichting geven. Dank u wel.
Meneer Vagen.
Allereerst ben ik het helemaal eens met het college dat ze stellen het is een dilemma. En het is een dilemma voor het college, maar natuurlijk net zo hard ook in ieder geval voor HBB en ik denk hier voor meer mensen aan tafel. We willen natuurlijk alles weten. Tegelijkertijd willen we ook nog kunnen sturen. Dus dan moet het op tijd in het jaar zijn. Er is ook ooit een einde aan het jaar, dat snap ik ook. En we willen ook de ambtelijke organisatie niet overbelasten. En zie er maar eens een mooi evenwicht in te vinden. Dus ik was een beetje hardop, nou ja, niet hardop. Ik was een beetje gaan nadenken. Is het mogelijk om de najaarsnota misschien een maandje later te doen en misschien in opzet te beperken, zodat het in ieder geval minder tijd kost, maar dat we hem nog wel in december krijgen en dan kiezen voor de decemberoptie? Want ik vind het wel een beetje lastig om na afloop van het jaar te horen te krijgen, ja, dat en dat en dat is niet in overeenstemming met de begroting, maar ik meld het nu. Dus het is rechtmatig. Dat vind ik ook niet een mooie oplossing. Dus dat was een beetje waar ik al nadenkend op uitkwam. Kunnen we die kant op?
Mevrouw De Wit, als u zover bent.
Mag ik eventjes de optie van meneer Verhagen even overleggen? Kijken hoe dat werkt en ja, wat daar de mogelijkheden zijn.
Wilt u dan een kleine schorsing van 5 minuten? Gaan we even voor 5 minuten schorsen. We gaan verder. Wethouder, bent u tot een conclusie gekomen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de tijd. Om maar even te beginnen met de vraag van de VVD. Kan je kiezen voor een begrotingswijziging in december? En wat betekent dat dan? Ja, dat betekent dat je dus eigenlijk in december gaat kijken wat is nou de wijziging op de begroting zoals we die hebben afgestemd in november het jaar daarvoor, aangepast in de voorjaarsnota, najaarsnota, en wat komt daar dan nog extra bij? Dan zou dat betekenen dat je dus een heel kort stukje krijgt met de wijzigingen op dat moment, die ook niet compleet zijn, want zoals bijvoorbeeld de decembercirculaire hobbelt daar altijd nog weer maand achteraan. Dus je gaat je begroting wijzigen, maar zonder echt toelichting. En dat maakt dat wij als college hebben gezegd, laten we er dan voor kiezen om de jaarrekening te nemen als moment om daar echt het totale plaatje te geven. Dat je ook goed kan zien wat er nou gebeurd is in die periode. En dat je ook met elkaar dat goede gesprek erover hebt. Want alleen maar een raadsinformatiebericht of een C-stuk, nee, dat bestaat niet meer, een ter kennisname stuk. Ik zit nog niet zo goed in de lingo. Maar als je dus zo'n soort stuk in december, januari gaat versturen naar de raad, dan heb je daar ook niet het goede gesprek waar je eigenlijk naartoe wil en waar die rechtmatigheid eigenlijk voor bedacht is. En nou is dat natuurlijk wel een dilemma waar we met z'n allen in Nederland op dit moment mee zitten, dat die rechtmatigheid de bedoeling is dat je met elkaar het goede gesprek hebt als college en raad van wat gebeurt er nou, wat wijzigt er nou ten opzichte van de begroting zoals je hem hebt vastgesteld. Maar hoe doen we dat nou? En als je dan ziet dat ook de accountants daar nog steeds niet helemaal uit zijn, dat wettelijk nog steeds niet goed rechtgetrokken is, zitten we eigenlijk nu nog met z'n allen in een soort schemergebied. En daarom zouden wij willen adviseren om te kiezen toch voor de jaarrekening, omdat je daar alles bij elkaar houdt en je daar dus ook kan zien wat is nou precies gebeurd op taakniveau en hoe komt dat dan? En dan heb je het goede gesprek, denk ik, met elkaar. Leg eens uit waarom je dit anders had ingeschat en dat het anders is gelopen. Ja, en dan denk ik dat meneer Verhagen, die ziet het goed. Dit is precies het dilemma zoals u dat beschrijft. Je wil als raad eigenlijk alles weten. Je zou het liefst wekelijks op de hoogte worden gehouden. Eigenlijk ook weer niet, want daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Je wil op tijd kunnen sturen, want als je met z'n allen uit de pas loopt, dan wil je dat ook weten. En dan moet je kijken, moeten we iets de touwtjes bij of los? Of nou ja, wat is er nodig? En wat betekent dat dan? Wat vraag je dan inderdaad van de ambtelijke organisatie om dat allemaal te organiseren? En dan is natuurlijk de gedachte van de najaarsnota een maand later op zich een aardige. Waren het niet dat daarmee het sturingsmechanisme nog steeds niet bereikt wordt? Als je kijkt waar je als raadslid nou echt kan sturen, dan zit je toch op de kadernota en op de begroting. Dus als de jaarstukken komen, dan zie je waar je dus in het voorgaande jaar uit de pas bent gelopen. Dat kan je meegeven in de kadernota en dat kan in de begroting goed opgenomen worden. Eigenlijk is er voor de raad gedurende het jaar van de PNC-cyclus weinig ruimte om echt te sturen. Want als we de najaarsnota een maand later zouden opleveren, betekent het nog steeds dat je dus de informatie krijgt van tot en met oktober. Want voordat je het hele bestuurlijke proces door bent en het stuk daadwerkelijk in de raad hebt, ben je vaak 6 tot 8 weken verder. Dus we zitten gewoon ver van de actuele informatie af. En daar moeten we denk ik ook met elkaar het vertrouwen uitspreken, dat als dingen echt uit de pas lopen en als we echt zien dat dingen heel anders gaan, dat we elkaar daar ook op tijd over informeren. En dan met name het college u, want ik denk niet dat u heel veel geld extra krijgt dan wel uitgeeft. Dus de najaarsnota een maand later opleveren zou niet, denk ik, het dilemma minder groot maken, omdat de sturingsmogelijkheid daarmee niet geboden wordt. Dus daarom vraag ik me af of dat, nou ja, het is wel iets waar we een beetje mee kunnen spelen, waar we wat ruimte in kunnen zoeken. Maar ik denk niet dat het dilemma oplost.
Meneer Verhagen.
Ik denk dat de wethouder helemaal gelijk heeft als ze zegt dat we als raad financieel in de loop van het jaar moeilijk kunnen bijsturen. Dat kan een heel klein beetje nog in de voorjaarsnood van het lopende jaar, maar voor de rest duurt het jaar ook maar 12 maanden. Dus dat is beperkt. Wat we in ieder geval niet kunnen is met de huidige najaarsnota bijsturen. Terwijl hij nog wel die pretentie heeft. Dat met de najaarsnota in november kunnen we niet bijsturen. Met die in december natuurlijk ook niet. Ik denk dat het probleem ietsje verkleint. Maar ik wil in ieder geval niet toe naar de situatie dat we ergens 4-5 maanden na afloop van het jaar van het college te horen krijgen. Die en die overschrijdingen en onderscheidingen die zijn geweest. En raad, we melden het nu, dus het is rechtmatig. Dat vind ik namelijk een variant waar we als raad ook niet naartoe moeten willen. Dat is een kwestie van het belangrijkste recht dat we hebben. Het budget, nou niet het belangrijkste, een van de belangrijkste rechten die we als raad hebben, het budgetrecht. Om dat een beetje overeind te houden en te eerbiedigen. Dus ik zou niet naar de variant gaan van bij de jaarrekening melden. Nou, het dilemma had ik al geschetst. Daar zijn we het met z'n allen, denk ik, ook over eens. Ik zie tenminste ook de wethouder gebaren dat ze daarmee eens is. Dat is altijd prettig, want ja, het dilemma staat gewoon in alle gemeenten, niet alleen in Heemstede. De oplossing weet ik niet, maar in ieder geval de oplossing van we melden het bij de jaarrekening en dan is het rechtmatig, vind ik als raad de slechtste oplossing. Dus daarom een poging om wat meer naar het college tegemoet te komen. Dat is dus mijn... Ik weet niet of dat de vraag of een standpunt is, maar...
Mevrouw Baksian.
Dank u wel, voorzitter. We zijn de VVD is ook mee eens, beaamt ook dat het dilemma is en controverse is. Raad wil natuurlijk controleren en bijsturen, maar het lijkt alsof we op dat moment meer informatieve rol krijgen. Dus de informatie wordt gedeeld, maar we kunnen niet bijsturen. Maar in ieder geval willen we meegeven dat we overschrijdingen, begrotingsafwijkingen willen op tijd geïnformeerd hebben. Natuurlijk is er ook grens aan, natuurlijk niet alle, maar grote overschrijdingen en zo. Dat willen we sowieso meegeven. Dus dank u wel.
Mevrouw de Wind, dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eventjes een vraag stellen aan de VVD, want u zegt hetzelfde als wij. Maar ik weet niet zeker of we hetzelfde bedoelen. Want u zegt we willen overschrijdingen en onderschrijdingen graag op tijd weten. En dat is natuurlijk precies de discussie waar we hiervoor staan. Wat is dan op tijd? Het voorstel dat wij doen is met de jaarrekening. Maar is dat dan ook wat de VVD bedoelt met op tijd?
Mevrouw Baksian.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat ben ik met meneer Verhagen mee eens dat het jaarrekening niet de beste optie is. Maar ik weet het ook niet wat de beste optie is, eerlijk gezegd. Dus ik wil graag, heel graag, balans vinden. Maar balans is niet helemaal tussen die drie opties, volgens mij. Dus het is meer optie A, maar niet 100%.
Mevrouw Van Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag, maar de anderen zijn toch ook al wel met een opvatting gekomen, dus dat doe ik dan ook maar. Ik heb overlegd met mijn collega Verrips, die je natuurlijk eigenlijk even had moeten zitten en dan ik even naar achteren, hè, zo. Maar dat vond ik potsierlijk, werkelijk. En in dit kleine geval heb ik met hem telefonisch overlegd en probeer ik nu weer te geven wat hij mij heeft ingefluisterd. Het is in de auditcommissie, begreep ik, uitgebreid aan de orde geweest. Maar daar is niet gevraagd naar een opvatting. Hè? Daar is gewoon de problematiek als zodanig geschetst. Zeg ik dat goed, mevrouw Baksian?
Mevrouw Baksian?
Ja, dat klopt. Ja, de problematiek is natuurlijk bekend en ja. Bij heel veel gemeenten. Ja. En we zitten een soort van in transitie van systematiek. En daarom hebben we problemen natuurlijk ook.
Ja, dus mijn collega Verrips wist het al met al ook niet zo heel precies. Toen heb ik hem gesuggereerd, als we nou gewoon meegaan met de gemeente. We zeggen, we kiezen uiteindelijk, als er een keuze gemaakt zou moeten worden, kiezen we toch voor A. En dan kan de argumentatie zijn dat optie B en C toch niet echt meer inzicht verschaffen. Dat staat ook in de notitie en dat heb ik er ook uit opgemaakt. Maar ik ben een beetje wiebelig over het geheel. Zeker na de inbreng van Verhagen en mevrouw Baksjan. Denk ik ja ook aan met een heleboel vraagtekens er omheen. En dat vond Verrips ook.
Meneer Verhagen.
Dan gewoon echt een vraag. Ik hoor dat het in de auditcommissie is besproken. Nou adviseert de accountant natuurlijk ons. Wat is het advies van de accountant om te doen? Is dat in de auditcommissie besproken? Ik weet niet aan wie ik die vraag stel. Maar...
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is dus door de accountant gesproken. En het advies is met college, gemeenteraad, met college eigenlijk... over tijdig melden bespreken. Wat vinden we met elkaar tijdig melden? Daar gaat het om nu, eigenlijk. Wat willen we? Willen we met jaarrekening of willen we, zoals in optie C vermeld is, in december? Dat is het punt.
Meneer Vagen.
Ik beken dat ik het antwoord niet snap. Adviseert accountant nu A, B of C? Ik hoor niks.
Mevrouw Baksjan. Voorzitter. Accountant adviseert om samen met college samen bespreken wat wij met dus gemeenteraad en college tijdig melden vindt. Wat is definitie, zeg maar, bedenken wat de definitie zal zijn voor tijdig melden. Wat willen we? Willen we laten zoals het is werkwezen of willen we wijzigen? Dat moeten wij eigenlijk wij in de commissie doen. Ik hoop dat het zo'n beetje duidelijk is.
Als ik het mag samenvatten, heeft de accountant dus geen advies gegeven. Heeft u nog vragen, meneer Verhagen? Ja. Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien dat ik daar nog iets aan mag toevoegen, want de accountant heeft inderdaad gezegd, ik geef geen advies in de tijdigheid. Maar vorig jaar was natuurlijk het eerste jaar dat die rechtmatigheid niet door de accountant werd gecontroleerd. En de jaren daarvoor accepteerde hij altijd de rechtmatigheid als het met de jaarrekening kwam. Dus als je in diezelfde trant van de afgelopen jaren zou willen meegaan, dan zou de jaarrekening daarin volstaan. Daarin doen we dan niet iets heel anders dan we altijd deden in Heemstede. Misschien helpt dat nog in de discussie.
Zijn er nog commissieleden die iets mee willen geven voor dit onderwerp? Samenvattend wil ik meegeven dat mevrouw Van der Heijden en mevrouw Baksjan dus aarzelend meegeven dat wij voor optie A zouden kunnen gaan, maar dat jullie dat eigenlijk wel te laat vinden. Dus dat er liever nog even over nagedacht moet worden hoe het anders zou kunnen, als ik het goed samenvat. En volgens mij geeft meneer Verhagen mee najaarsnota en dan een maand later aanleveren, maar of dat ook de juiste optie is ook nog niet helemaal duidelijk. Dus daar moet ook nog over nagedacht worden. Klopt dat? Meneer Verhagen?
In combinatie met C dus, ja.
Dan sluit ik dit onder mevrouw Wethouder Drit.
Ja, dank u wel. Het is namelijk best een belangrijk onderwerp. Ik zou eigenlijk wel graag van alle partijen even willen horen wat hun advies is om daarmee mijn beeld te kunnen scheppen van hoe ziet nou de commissie tijdigheid? Want het is natuurlijk best een dilemma en het is uiteindelijk een collegebesluit waarbij we natuurlijk vragen nou ja, wat kunnen we hier met elkaar, tot welke conclusie kunnen we komen? En de conclusie is niet heel scherp. Dus de vraag is, als we nou straks in het komende jaar dit willen gaan invoeren, wat gaan we nou doen? En wanneer vinden we nou met elkaar dat we tijdig zijn geweest en dat we elkaar in die financiële verordening ook kunnen vinden? Want dat is natuurlijk het volgende stuk dat komt, dat we daarin dit gaan opnemen. En de vraag is natuurlijk, wat moeten we daarin opnemen?
Mevrouw wethouder de Wit, we gaan niet alle commissieleden langs, want de bedoeling is dat de commissieleden suggesties geven. Dat hebben ze nu gedaan. Die suggesties worden aan u meegegeven en de bedoeling is dat u die suggesties mee gaat nemen, erover na gaat denken en dan terugkomt met een verordening. Mevrouw Derks.
Ik wil wel graag reageren op de vraag van mevrouw de Wit, maar ik heb 1 seconde nodig. Want mijn collega die ook in de auditcommissie zit en meer van dit onderwerp weet dan ik, is nu een antwoord voor me aan het formuleren. Dus ik praat nu gewoon even 1 seconde de tijd.
Mevrouw Derks, sorry dat ik u onderbreek, maar we gaan dat niet doen.
Maar we zijn nog bezig met het agendapunt, toch? Het agendapunt is nog niet gesloten. Nee,
ik heb de conclusie verteld, ik heb de suggesties meegenomen. Die heb ik doorgegeven en we zijn dit agendapunt aan het afsluiten. Dus we gaan nu niet meer als commissieleden nog suggesties geven.
Ik begrijp dat u dat als voorzitter zegt, maar ik ben wel van mening als commissielid, als de wethouder bij mij aangeeft dat zij behoefte heeft aan een bepaalde toelichting en ik ben het daar als commissielid mee eens, dat ik daar als commissielid nog een toelichting op kan geven. Tenzij de rest van de commissie vindt, nee, we hebben hier genoeg over gepraat, u mag dit niet, vind ik het vreemd als u mij hierop afkapt, want dit is een verzoek van de wethouder wat ik graag wil honoreren, want ik vind het iets belangrijks. Ze heeft blijkbaar nog meer duidelijkheid nodig. Dus tenzij de rest van de commissie zegt, dit hoeft wat mij betreft niet, zou ik hier wel graag nog een reactie op geven.
De commissie geeft akkoord, dus u mag antwoord geven.
Het was wel een heel eenvoudig antwoord. Sorry, mijn collega heeft inmiddels ook getypt, dus dat komt mooi uit. Wat ons betreft zijn we tijdig genoeg als we als raad nog kunnen ingrijpen, maar dat is hier eigenlijk op heel veel gevallen niet het geval, omdat heel veel van dit soort dingen ook over rijksgelden en bredere onderwerpen gaat. Dus het gaat over een maand eerder of later, maar wat ons betreft is het dilemma zoals het er nu ligt, zijn we het eens met het stuk zoals het er nu is. Sorry, ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden, maar ik zie u knikken, dus volgens mij komt u er wel uit.
Ja, mevrouw, dan mag mevrouw Van Heijden ook nog iets zeggen.
Ik ook, dan mag ik ook nog even. Ik citeer nog even uit het stuk, dat was ik vergeten, daar staat in. Eigenlijk is deze lijn, dus optie A, een bestendiging van de lijn die de afgelopen jaren is gehanteerd. Nou, dat bracht mij over de drempel. Toen ik met Bram hierover, met de heer Verrips hierover aan het praten was, zei ik van, dit staat erin, hè. Ja, dat is ook zo. We hebben nieuwe accountant, maar de afgelopen jaren is dit het steeds geweest. Ik denk, nou, dat leek mij voldoende argument om voor A te stemmen.
Nou, mevrouw Baksian.
Nou, voor de VVD is eigenlijk ook 95% optie A, laat ik het zo zeggen. De optie A is de beste van alle drie opties. Is dat, ja, dus dat is voor de VVD. A is de beste van alle drie opties.
Ik begrijp dat iedereen nu gezegd heeft, de suggesties heeft meegegeven die hij mee wilde geven aan de wethouder. Dan ga ik dit agendapunt nu echt afsluiten en dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Het college heeft u geïnformeerd over de plaatsing van een pinbox en het vastgestelde participatieplan om de pinbox te rappen. De heer Van der Weijden heeft hierover vragen gesteld. De vragen zijn schriftelijk verantwoord. Het proces is als volgt. Eventuele vervolgvragen, ideeën van de heer Van der Weijden. Meneer Van der Weijden, mag ik u het woord geven?
Dank, voorzitter. Het was een vrij korte vraag. De antwoorden waren ook kort en bondig. En voor het CDA is dat helder. We kunnen ons. Dat is voldoende.
Meneer Vagen.
Ik heb over het onderwerp 2 aanvullende vragen. Kan dat?
Ja.
Vraag 1. Wat gebeurt er met de 2 parkeerplaatsen die daar nu staan? Invalide parkeerplaatsen. En vraag 2 is, moet dit nou echt €5.000 gaan kosten. Als ik het goed op, er staat geen optelsom in, maar dat is het hoogste bedrag dat ik las. Dus ik hoop dat dat een optelsom is over het inpakken van een box. Er staan overal in het dorp elektriciteitshuisjes, kastjes, lantaarnpalen. Daar gaan we toch ook niet een participatieplan invoeren en €1.000 uitgeven om te kijken of dat we daar klimop omheen zetten of dat we ze Oekraïne geel-blauw kleuren. Ik vind dit echt een beetje jammer van tijd en ambtelijke inzet die we doen.
Wethouder Wit.
Dank u wel, voorzitter. De twee invalide parkeerplaatsen die er zijn, die worden opgeheven. Er is een onderzoek gedaan naar de parkeermogelijkheden, met name voor de invalide plekken natuurlijk. En het blijkt dat daar voldoende ruimte voor is. Mocht toch blijken dat er een tekort is in de loop van de tijd, dan zullen er op het Julianaplein daarachter, op de parkeerplaats, extra invalide parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dus in eerste instantie verdwijnen ze, want die pinbox komt precies op die parkeerplaatsen. En moet het dit gaan kosten? Ja, wij denken het wel. Plein 1 is een monumentaal pand. Als je daar zo'n blauwe pinbox voor zet, is dat niet bepaald mooi. En daarom hebben we gezegd, laten we hem dan in ieder geval wrappen. En laten we daar dan kijken of we daar de buurt bij kunnen betrekken. Die hebben er tenslotte ook zicht op. En dan kunnen we met elkaar kijken, wat is het beste ontwerp, wat hier leuk op staat, wat goed staat, waardoor die pinbox een beetje wegvalt in het geheel en past bij het monumentale pand wat daar staat.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Goed punt van het CDA, namelijk het thema veiligheid. Het antwoord was dat er landelijk kennelijk een daling is van het aantal plofkraken bij geldautomaten. Maar de gemiddelde bewoner van Heemstede weet dat misschien niet. En gezien de vrees voor plofkraken en dingen bij geldautomaten, vragen we ons af waarom er niet over werd gerept. Want je moet er niet aan denken dat er iets zou gebeuren en mensen kunnen er zorgen over hebben. Omwonenden, maar ook gezien het grote maatschappelijke belang van plein 1, dat dan dicht zou gaan en mensen leven voor die activiteiten en deel van onze inwoners. Dus was het bewust weggelaten, het thema veiligheid, terwijl het zo vanzelfsprekend is. Dank u wel.
Mevrouw Derks.
Ik wil niet het gras onder de voeten van mijn buurman wegmaaien. Mogelijk doe ik dat nu wel. Maar ik vind het antwoord wat mevrouw De Wit geeft over het verdwijnen van de invalide parkeerplaats een beetje gek. Ja, nee. Ik verbaas me hier een beetje over. Want ik denk dan op het moment dat je dan toch in de gaten moet gaan houden of die plekken wel of niet nodig waren geweest, waarom zou je het dan niet andersom doen? Dus waarom zou je dan niet nu al meteen op het Julianaplein van twee gewone parkeerplekken twee invalide parkeerplekken maken? Ik bedoel, gewone mensen zouden eventueel ook in de FOMAR parkeergarage kunnen staan. En dat is voor invaliden al een stuk lastiger. Dus ik zou zeggen, doe dan op voorhand twee invalide plekken daar en kijk dan of die wel of niet op de juiste manier gebruikt worden of niet. En als ze dan ongebruikt zijn, kun je ze altijd weer weghalen. In plaats van dat je ze niet meer hebt en dan blijkt dat je ze toch nodig had.
Wethouder Wit.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk wat hier voor ligt gaat over de participatie. Het gaat niet over het plaatsen van de pinboxen. Bij het stuk wat u toegestuurd heeft, kreeg ik denk als raadsinformatiebericht of als C-stuk toen de tijd. Weet ik eigenlijk niet precies hoe dat gelopen is. C-stuk denk ik, hè? Ja. Daar heeft een stukje over veiligheid gestaan, maar dit gaat over de participatie. Maar weet inderdaad dat we plaatsen die pinbox juist vanwege de veiligheid, omdat Geldmaat niet langer geldautomaten in de muur wil plaatsen, omdat de schade dan aan mensen en aan hun huis en aan omwonenden veel groter is. Dat is de reden dat er nu op dit moment een Geldmaat pinbox neer wordt gezet, wat overigens een wettelijk vereiste wordt, omdat steeds meer banken zich terugtrekken uit de dorpen. Nou, dat hebben wij ook gezien, we hebben er ook geen filiaal meer over. En er moet wel contant geld beschikbaar zijn. En het is een veilige manier om af te storten voor onze ondernemers. Dus de veiligheid zit in een ander stuk, dus niet hierin. Er is geen reden dat we dat verdoezelen of vergeten zijn. Dit is een van de redenen waarom we hiermee gestart zijn. En de invalide parkeerplaatsen, ik begrijp uw zorg. De afgelopen periode is heel goed gekeken, hebben we die parkeerplaatsen nodig? En de constatering was, op dat moment zijn niet nodig. Maar mocht het nou inderdaad zo zijn dat we zien dat toch mensen hun auto niet kwijt kunnen die wel zo'n kaart hebben, dan zijn de lijnen heel kort met zowel de organisatie op plein 1 als de organisatie van alle dagbestedingen. En de mensen weten het WMO-loket ook heel goed te vinden. Dan garandeer ik u dat we die parkeerplaatsen heel snel weer terugzetten.
Meneer Verhagen.
Ja, ik vind die garantie eigenlijk gewoon onvoldoende. Ik wil ze eigenlijk gewoon houden. En het gaat natuurlijk om invaliden. Die kunnen dus niet al te ver weg staan. Als de achterdeur dicht is, dan is Juliana, dan is die parkeerplaats erachter. Ik weet niet hoe die heet. Is dat al best een, aan de Eikelaan in ieder geval. Tussen Eikelaan en Dreef. Is dat al best een eind verder lopen? Ik vond het juist een mooie plek. Ik zie allebei de plekken vaak leeg. Maar ik zie ze af en toe ook allebei vol. En dan denk ik, als ze allebei vol zijn, dan zijn ze toch nodig. Dus ik zou ze eigenlijk toch willen houden. Juist omdat plein 1 voor ouderen die vaak gehandicapt zijn, een essentiële behoefte is. Dus als we ergens invalide parkeerplaatsen moeten hebben, is het bij plein 1. En dan die parkeerplaatsen opheffen, vind ik echt niet kunnen. Die mogen voor mij best ergens anders op dat pleintje. Er wordt ook gebasketbald, dat weet ik. Maar er is vast nog wel iets te vinden. Maar niet opheffen. En ook niet opheffen met, ja, als er klachten zijn, dan horen we het wel. Dat doet me een beetje denken aan het Burghavenpad. Of aan dat andere pad. Nee, gewoon in stand houden.
Ja, wethouder Wit, wilt u nog reageren?
Ja, ik hoor u en ik hoor uw wens. En het enige wat ik kan zeggen is dat wij dus geconstateerd hebben dat de vraag naar parkeerplaatsen, invalide parkeerplaatsen op dat punt niet zo groot is. En als wij zien dat die vraag toeneemt, wat natuurlijk heel goed kan, zeker gezien onze opbouw, demografische opbouw van onze gemeente, dan komt er weer een nieuwe plek terug. Maar nu op voorhand kan ik u niet garanderen dat die plek op het pleintje of daarachter terugkomt.
Ik denk dat we dit onderwerp kunnen afsluiten, maar we geven wel mee dat meneer Verhagen uitspreekt dat hij wil dat de parkeerplaatsen eigenlijk op voorhand gewoon blijven bestaan bij plein 1, desnoods op een andere plek. Dus dat geef ik u graag mee. En mevrouw Derks ook van D66. Mevrouw van der Heijden wil graag nog iets zeggen.
Ja, kleinigheidje. Ik heb een groeiende hekel aan woorden die voor mij komen omkend zijn. Nou staat rappen, staat in de tekst nog tussen aanhalingstekens, zit de overzicht niet eens meer. Wat is in vredesnaam rappen? Rappen weet ik wel, maar rappen.
Nou, mevrouw van der Heijden.
Dus de vraag is eigenlijk.
Ja, inpakken betekent dat, mevrouw van der Heijden. Inpakken, ze gaan hem inpakken. We nemen het mee. Ik ga naar het volgende punt. En het volgende punt is ontwikkeling sociaal domein inclusief Spaarne werkt. Daar zijn geen punten over aangeleverd. Of ik heb niet doorgekregen dat de wethouder ons wil, iets wil gaan vertellen. Dus we gaan door naar het volgende punt. Dat wordt dan regionale samenwerking. Daar zijn ook geen punten voor ingediend, dus dat komt te vervallen. En voortgangsopvangplekken, vluchtelingenstatushouders en asielzoekers komt ook te vervallen. Dan gaan we door naar de actiepuntenlijst. U wordt voorgesteld af te doen omdat de informatie is ontvangen over vastgestelde begroting VRK 2411, digitale ordeverstoring in APV 2416 en viering kerst en oud en nieuw 2417. Zijn we het daarmee eens? Meneer Verhagen.
Ja, mee eens. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de stand van zaken van uit mijn hoofd 2414. Maar ik kan wel af en toe me in nummers vergissen. Ja, 2414. Over de voortgang wij, Heemstede en Welzijn Bloemendaal. Dus eens met afdoening. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer we die informatie krijgen voor 2414.
Mevrouw wethouder De Wit, kunt u daar antwoord op geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Zodra er weer informatie is, dan komt die. Maar er is geen nieuwe informatie om te delen.
Dan gaan deze onderwerpen gaan we afdoen. Er zijn nog een onderwerp aangedragen voor wat verder nog ter tafel komt. Dus ik ga de vergadering bij deze sluiten. Dank u wel voor uw aanwezigheid.